Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Dave Albers. Goedemorgen.
Hele goedemorgen.
Zullen we gelijk beginnen met het meest gelezen item op VI Pro. Prachtig stuk van de hand van Lent in Goda. Gaat eigenlijk Ajax zoekt een nieuwe wonderdokter. Alex Kroes is begonnen. Dus de zoektocht naar de nieuwe trainer kan beginnen. Nou, als je dan de namen hebt. Van Schreuder tot De Boer, van Jansen tot Stuivenberg, Leinders, Oosting, Dave Vos, Mitchell van der Haaf. Ja, veel namen. Wat ik opvallend vind aan dat hele palet. Dat je denkt, het is niet dat je zegt een één en hetzelfde type. Ze zijn zo uiteenlopend. Dat maakt de lijst wel heel bijzonder.
Ja, en wat mij ook opvalt is dat er niet eentje tussen zit waarbij die zeg maar mijlen voor op de rest ligt. Dus het is allemaal, het is niet dat je denkt van dat wordt hem. Het zijn allemaal interessante opties, maar er zit geen man als Erik ten Hag tussen, of Peter Bos, of Arne Slot.
Of Alfred Schreuder destijds.
Dat zijn de drie interessante Nederlandse, de beste trainers van het moment, zeg maar. Ja. En die zijn natuurlijk gewoon bezet.
Ja, ook in de periode
zo'n naam staat er niet tussen. Dus het zijn wat kleinere namen, wat verrassendere namen. Dus dat heeft Lenten wel mooi op een rijtje gezet.
Ja, wat wel leuk is, want in de traject hiervoor, kijk, Stijn was natuurlijk verrassend. Schreuder was dat minder. En nu denk je van ja, waar ga je naartoe? Ga je dan inderdaad, Frank de Boer heeft het heel goed gedaan bij Ajax. Ga je voor een jonge, talentvolle trainer? Of ga je outside the box denken? En dan moet je toch wel weer denken, nou ja, in dit geval Oosting, Dick Schreuder. Wel echt interessante namen.
Ja, en wat we ook niet moeten vergeten, zeg maar, het meest succesvolle tijdperk van Ajax deze eeuw, kan ik denk ik wel zeggen, is toch is wel Erik ten Hag geweest. En die kwam ook van FC Utrecht. En het was niet dat al een trainer was waarvan iedereen wist van, dit is een grote man die het hier even bij Ajax gaat neerzetten.
Nee, absoluut. Dus
wat dat betreft kun je zeggen aan de ene kant, het zijn niet de grootste namen. Aan de andere kant zijn het ook juist hele interessante namen. Er staan veilige opties tussen ook. Want bijvoorbeeld de meest veilige optie en de meest saaie optie is wat mij betreft Pascal Jansen. Dus de oud-trainer van AZ.
Maar weet je wat wel het grappige gedaan is? Er is natuurlijk een periode hiervoor geweest toen hij nog bij AZ werkzaam was. Leek het de meest logische en toen was het kennelijk niet haalbaar. Maar op dat moment leek het de meest logische optie.
Ja, hij heeft dus wel een tikkie gehad doordat hij er uit is gezet. En dat die resultaten iets aan het inkakken waren. Dat heeft hem wel een deukje gegeven. Anders was het inderdaad misschien eerder, had je gezegd, het is een logische optie. Ja. En nu zeg je misschien, ja, het is een beetje een saai optie. Het is volgens mij, die kent natuurlijk al die mannen die daar nu ook in het bestuur werken. Die eerder met hem die hem van AZ kennen. Dus dat is een interessante optie, maar ik denk wel een beetje saai, een beetje bleu.
Ja, als je dan, we hebben een prachtige cover met een soort rad met al die trainers erin. En op het moment dat je naar dat rad kijkt, dan heb je altijd, er is altijd een trainer dan, denk ik, waarvan je denkt, hey, dat prikkelt. Nou, bij mij was dat Dick Schreuder, niet vanwege de naam Schreuder. Maar vooral, hij is hier geweest met Pieter Zwart, heeft hier aan tafel gezeten, heeft hij uitgelegd van nou, hoe je dus speelt. Pieter Zwart is ook eens een keer bij hem bij Castellón geweest. En vooral dat stukje denk ik van, ik denk, ja, mij lijkt het echt mooi om te zien van wat zou hij nou neerzetten bij Ajax. Want hij speelt super aanvallend, heel duidelijk structuur van het aanvallen, laat maar zeggen. Heel veel risico in het spel. Dus ja, ik weet niet, op de een of andere manier trekt mij dat toch het meest van die hele groep.
Ja, hij staat wel bekend als echt zo'n tactische gek, zeg maar, toch? Die echt heel diep in de materie zit en heel...
Ja, maar daarin wel verrassend zijn.
Ja.
En heel veel risico's durven nemen. Tenminste, wij zien het als risico. Hij ziet dat helemaal. Dat vond ik ook grappig aan dat stuk wat hij toen de tijd met Pieter maakte. Dat je dus eigenlijk in het verdedigen, als je een overtal rondom de bal hebt en je verovert hem daar, dan maakt het helemaal niet uit dat je een ondertal aan de achterkant hebt. Dus die gedachte, het lijkt heel dat je zegt van hey, heel veel mensen voor de bal en niet achter de bal, dat is veel risico. Maar hij ziet dat totaal anders. Op het moment dat je het daar gewoon goed geregeld hebt, dan hoef je achterin dat risico helemaal niet te lopen. Dus maar het feit dat je al zo denkt en anders durft te denken en daar ook structureel aan vasthoudt, En misschien is dat wel het stuk van, oké, dat je een trainer hebt die dus structureel aan een speelwijze vast of aan een plan vasthoudt. Ja, dat maakt het en een interessante optie voor Ajax, maar ook vooral Nou ja, ik vind het heel prikkelend. Mij lijkt dus, het echt...
Er stond ook in het stuk van het is een man die niet bang is om heilige huisjes om te trappen. Het schijnt nogal een duidelijke, eigenwijze man te zijn. Dus dat zou in ieder geval heel interessant zijn hoe dat gaat uitpakken. Kenneth Perez loopt ook helemaal met hem weg. Hè. Die roept dat de meest logische man is om het te gaan doen bij Ajax. Die is heel erg van hem onder de indruk.
Als je nou het rad erbij pakt, welke trainer springt er wat jou betreft dan uit?
Ja, als we eerst even kijken naar degene waarvan ik zoiets heb van... dat snap ik niet dat hij altijd maar terugkomt. En aan de ene kant heeft hij natuurlijk successen gehad bij Ajax. Er zit natuurlijk het stempel van saai voetbal op. Maar ja, Frank de Boer is toch de laatste jaren heeft hij wel heel veel kansen gehad. En is dat elke keer eigenlijk niks geworden. Dus dat zou voor mij een beetje...
Maar je kunt ook anders redeneren. Ajax is voor hem een vertrouwde omgeving en kennelijk daar heeft hij wel ingerendeerd.
Ja, dan is het voor mij een beetje hangen naar het verleden. En dan heb ik meer iemand die de boel een beetje gaat veranderen en iets nieuws gaat neerzetten.
Okay. Dus en dan kom je bij?
Nou, dan de meest spannende optie in dat lijstje. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Vind ik wel Pepijn Leinders. Die jaren de assistent is geweest van Jurgen Klopp in Liverpool. Die echt door Klopp echt wordt geroemd om wat hij tactisch...
Heel bepalend in de speelwijze van Liverpool.
Ja, en... Ja, aan de ene kant kun je zeggen, hij heeft weinig ervaring als hoofdtrainer. Hij heeft het alleen in 2018 even bij NEC geprobeerd. Dat was zeker geen succes, maar inmiddels is hij ook 6 jaar verder. Dat zou wel, dat type voetbal, dat zou natuurlijk wel schitterend zijn als je dat naar de Johan Cruijff Arena kunt halen. Maar ik denk niet dat ze dat aandurven, zeg maar. Dat is te spannend misschien. En ik heb op een of andere manier Jozef Oosting altijd wel heel hoog zitten. Gewoon nuchtere man, maar schijnt ook tactisch gewoon heel erg daarmee bezig te zijn. En er stond ook in dat stuk, als we het hebben, dat is een term die we eigenlijk niet meer moeten gebruiken in Amsterdam. Maar de overperformer, ooit in het leven geroepen door onze vriend Mislintat. En die, dat doet hij wel bij Twente. Hij presteert gewoon geweldig.
Dus deed hij daarvoor ook bij RKC, hè?
Ja, dus dat zou ik wel een hele interessante optie vinden. En wat dat betreft doet hij me op dat gebied wel een beetje denken aan Ten Hag die toen bij Utrecht zat. Qua hoe die er nu voor staat en wat voor uitstraling die nu heeft. Dus dat zou ook een interessante optie kunnen zijn.
Ja, het is in ieder geval een prachtig stuk nu te lezen op VPRO. Dan gaan wij naar het meest gelezen item op VI.nl. En dat is namelijk dat AC Milan mikt op de peperdure Joshua Zirkzee. Nou ja, een beetje de vergelijking met Zlatan wordt zelfs gemaakt in dat stuk. Het is een nieuwsbericht vanuit Italië. Daarin wordt hij dus genoemd bij Milan. Is natuurlijk bezig aan een heel goed seizoen bij Bologna. En ik moet zeggen, toen hij afviel voor Oranje, heeft natuurlijk wel een blessure opgelopen. Baal ik daar wel echt van. Want ik was wel echt super nieuwsgierig naar Zirkzee in Oranje. Echt een goede speler.
Ja, ze vergeleken het inderdaad vooral met de kleine Zlatan nog toen hij voor het eerst naar Italië kwam. Hè? Dus toen hij de overstap naar Juve maakte eigenlijk. Ja. Dus wat dat betreft staat hij er wel heel erg goed op daar. Hij moet 60 miljoen euro gaan kosten. Dat is ongeveer de vraagprijs. Hij heeft geloof ik 10 Serie A doelpunten gemaakt. Maar wat wel opvalt is dat hij het en tegen die topploegen de hele tijd laat zien. Ja. En hij maakt de goals waarvan je echt denkt van dit is echt... Dat zie je bijna geen andere spits doen. Hoe die soms met dat grote lijf toch nog dribbelt en toch nog... Ja. Dus wat dat betreft is dat wel een hele mooie optie, denk ik. En ik vind het ook altijd wel mooi om een soort... toch een Nederlandse spits in dat shirt van AC Milan. Dat blijft toch wel iets speciaals met de helden die we daar in het verleden hebben gehad. En dat zou, wat dat betreft zou het wel schitterend zijn om hem in dat rood-zwart van Milan te zien.
Ja, absoluut. Jij noemt nog wel de doelpunten. Het is niet zozeer dat zijn allergrootste kwaliteit is, vooral het meevoetballen. En daarin is ook wel de vergelijking met de jonge Zlatan, wordt hij ook wel gemaakt. Dat hij dus zo balvast is, zo goed mee kan voetballen en eigenlijk zijn omgeving beter laat renderen. Ja. Wat je ook ziet bij Bologna.
Ja, en ze kunnen dan weer wat jaren vooruit, hè? Want die jongen is 22 geloof ik. En nu spelen ze met een spits die 36 is. En ik las ook nog in het stuk van Milan hoefde die niet per se weg. Ik denk, het is op een gegeven moment al klaar natuurlijk. 36 jaar Giroud. En die gaat nu naar de MLS toe. Die gaat in Los Angeles voetballen na het seizoen. Hoogstwaarschijnlijk. Maar dan zou het wel geweldig zijn als we weer een Nederlandse spits gaan zien bij AC Milan.
Ja, absoluut. Dan gaan we naar het volgende item. En dat is niet minder dan de podcast Dave en Drenthe. Morgen aflevering 2 op ons kanaal van VI Pro. Ja. Te beluisteren of te bekijken. Daarin kunnen de mensen zelf hun keuze maken. We zijn op bezoek, ik mocht met jou mee, geweest bij Foppedaan. Ja. En dat was toch wel een bijzondere ochtend, middag in Friesland.
Ja, het was echt heel bijzonder. Eigenlijk vanaf het moment dat we binnenkwamen, spreidde Royston zijn armen en gaven ze elkaar een knuffel. En het was meteen, je kreeg een beetje het gevoel, als de blik in Foppes ogen, zeg maar, hoe die de hele tijd naar Royston keek en hoe die aan het luisteren was, was een soort opa die naar zijn ondeugende kleinzoon kijkt, zeg maar. Die stiekem wel geniet van wat, zeg maar, het is een hele andere wereld. Het is niet hoe hij iets zou aanpakken. Maar toch vindt hij het stiekem wel mooi dat die kleinzoon weer zo gek doet.
Ja.
En het was geweldig. Er was vanaf meteen een bepaalde energie tussen die twee. En dat is wel heel duidelijk zichtbaar. En dan de combinatie van een super nuchtere man uit Friesland en dan zo'n Rotterdamse jongen. En Royston ligt af en toe echt helemaal in een deuk als Foppe de Haan herinneringen ophaalt aan de jonge Royston Drenthe. Waarvan de meest memorabele misschien wel ging, ik weet niet of we het al eerder in de ZSM hebben gezegd, maar dat ging over dat Royston Drenthe net de overstap naar Real Madrid had gemaakt. Dat hij met een horloge om zijn pols zat te draaien. En dat scheen uiteindelijk een horloge van 80.000 euro te zijn.
Dus heb je nu wel horloge? Ja, trainer, maar weet je niet wat het is? Nou, dat weet je veel beter dan ik het weet. Maar dus zei hij van het bedrag wat het kost. Hè? En wat kost het dan? Ach, ik dacht van. Ik ben
kan je het toch niet voorstellen? Oh, ik kan het me wel, ik weet precies hoe die dit aankaart, maar gewoon.
Toen had ik iets van. Jongen.
Foppe de Haan, die is redelijk. Niet in rijkdom opgegroeid en die geeft ook helemaal niks om materialistische dingen. En die zat daar nog echt vol ongeloof. En dat in combinatie met die bulderlach met Drenthe was wel schitterend. Dus eigenlijk konden we niet wachten om deze te brengen. Daarom hebben we hem ook nu als aflevering 2 meteen gedaan.
En het begint toch gelijk goed, hè? Als je nou kijkt, we hebben dat met de telefoon opgenomen. De binnenkomst doet een beetje denken aan een soort All You Need Is Love scène, laat maar zeggen, daar wordt een serie mee begonnen van familie die elkaar lang niet gezien heeft. En dat je echt denkt van, voor die deur. En dat was gelijk, en dat vond ik wel leuk aan die podcast, dat was vanaf minuut 1 was het aan.
Ja, dat is ook wel de credits voor Royston. Die is dan ook, zodra die achter zo'n microfoon gaat zitten, compleet aan. Maar je merkt ook wel aan alles dat Foppe er gewoon ook enorm naar uit had gekeken om hem weer te zien. Uiteindelijk moest Foppe na de opnames weg en wij waren iets later. Maar daardoor was het maar een uur, maar na dat uur zei hij ook van, jongen, ik had het liefst de hele middag nog met je gezeten, want ze hadden het zo naar hun zin samen. En op een gegeven moment zei Foppe zelfs van, ik hield echt van Royston.
Dus, zijn reactie was nog veel mooier.
Ja,
trainer. Van Drenthe.
Ja, trainer, u houdt toch nog steeds van mij. En dat kon hij ook niet ontkennen. Dus het was vertederend en er zitten echt veel leuke anekdotes bij over dat jeugd-EK in 2007, over de Olympische Spelen die ze in 2008 in China hebben meegemaakt samen. En ook hoe dan zo'n Foppe de Haan kijkt naar hoe de rest van de carrière van Drenthe is verlopen. En hoe Drenthe daar nu op terugblikt, dat was ook wel mooi. Dat Foppe de Haan een soort van trots was op de ontwikkeling die hij had doorgemaakt. En hoe
Want hij werkte in de zorg, dat vond hij heel mooi.
Ja, dus hoe Royston nu zijn eigen reis kan analyseren, dat vond Foppe de Haan eigenlijk schitterend. Dus die zat echt te kijken van, ik vind het echt heel mooi hoe jij dat zegt. En dat was hij gewoon, als we het hebben weer over die opa-kleinzoon-verhouding, hij was gewoon echt een trotse opa op zijn kleinzoon, zeg maar. Dus ja. Dat is wel een leuke aflevering geworden.
Ja, absoluut. Het was een hele mooie vrijdag. Morgen dus te bekijken of te beluisteren op VE Pro. Verder dit weekend nog mooie verhalen van jou, Kan. Want jij staat natuurlijk niet bekend om de analyses na afloop van een wedstrijd, maar wel om de bijzondere verhalen met spelers, trainers of mensen die iets te maken hebben binnen het voetbal.
Ja, en soms ook dan die nu niks meer met voetbal te maken hebben in dit geval. Want zaterdag komt een verhaal online over Arthur Hooyer. Dat is een man die duikt nog wel eens op in lijstjes. Dus laatst scoorde bijvoorbeeld Kai Sierhuis die hele snelle hat-trick.
Ja.
Nou, er was één man in de geschiedenis van Fortuna Sittard die sneller was. Dat was Arthur Hooyer, want die scoorde er ook ooit een hat-trick binnen 24 minuten. Scoorde in diezelfde wedstrijd overigens 5 keer, waardoor hij ook altijd in het lijstje staat van er zijn maar, geloof ik, maar 4 spelers die ooit 6 of 7 keer hebben gescoord en daarna komt hij. Maar dat is gewoon een hele andere tijd. Dat is een man van 67 nu. En die, op een gegeven moment was hij klaar met voetballen. En dan, die moest gewoon weer gaan werken. En die generatie vindt dat ook helemaal niet vreemd. Dus die is na zijn carrière heeft hij de frietent van zijn schoonouders overgenomen. Okay. En dat zit in Den Bosch, echt in zo'n in de Gaafse wijk. Dat is echt zo'n volksbuurt. Het is ook een beetje een volkse man. Dus het was wel schitterend om zijn verhalen allemaal te horen. Want hij heeft echt een heel bijzonder leven gehad. Hij heeft zelfs op een gegeven moment was hij zo goed bij Fortuna Sittard dat hij een transfer naar Sporting Lissabon kon maken.
Okay.
Maar die man was zo aan Den Bosch en aan zijn familie gehecht dat hij dat gewoon... was gewoon geen optie in zijn hoofd om naar het buitenland te gaan. Hij heeft altijd clubs uitgezocht waar hij gewoon naartoe kon rijden. Zelfs als hij bij Fortuna Sittard voetbalde en hij trainde 's ochtends en einde van de middag reed hij gewoon vanuit Den Bosch dagelijks 2 keer op en neer. Om dan tussendoor maar even bij zijn familie te kunnen zijn en even lekker op de bank bij zijn familie te liggen. Dus echt een enorme familieman en die heeft geweldige avonturen ook in Europa meegemaakt met Fortuna Sittard. Is er ook bij geweest toen PSV in 1978, als ik het goed zeg, de UEFA Cup won. Met grote mannen zoals Skeeter Willy, waar onze PSV-podcast naar is vernoemd. Dus die heeft echt mooie anekdotes uit een hele andere tijd. En dat is zaterdagochtend te lezen op VPRO. Okay.
Heeft hij nog een specialiteit in zijn frietent?
Nou, hij had het over een bepaalde saus. Dus hij heeft een soort saus met chili. En dat is een heel oud chili en nog iets. Maar dat is in ieder geval een heel oud recept. En dat hebben heel veel mensen proberen na te maken. Maar nergens is hij zo lekker. Tomato heette die. Tomato saus.
Tomato, kijk.
Dat is een recept van zijn schoonvader geweest. Dus die runde eerst die frietent. En daar komen mensen speciaal voor naar die frietent toe. En in die frietent hangen ook allemaal shirts en foto's uit zijn voetbalverleden.
Dat is eigenlijk een soort museum dus.
Klein museumpje.
Nou, iets om naar uit te kijken. Dave, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM.